Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Angela de Jong.
Dan, Nadia heeft het format van Katrien overgenomen. Had ze deze levende legende niet wat meer credits moeten geven?
Plus, eerdere bemoeienis van de VARA-directie met journalistieke inhoud.
Verder, één marketingactie kostte Bud Light $20 miljard.
En, Nerdstolchik. Plus wat dat zegt over wie de content maken van YouTube. Luister je met veel plezier, klik op volgen en schrijf een recensie op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Victor, we gaan het vandaag over Angela de Jong hebben, hoorde ik op Radio 1.
Ja. Ja, nee, dat klopt, ja. Ja.
Nou, vertel. Ja, dat was echt totaal nieuw voor mij, maar ja. Je kreeg de vraag en ineens begon je over Angela de Jong.
Nou, ik zat op Radio 1. Ja, ik probeer deze podcast natuurlijk een beetje aan de man te brengen. Dus ik zat in het Radio 1-programma Vink, waar ze elke week twee podcasts bespreken. En ik kreeg daar de vraag van de presentator, dat is Misha Blok, van wat zit er in de komende aflevering van de Communicado's? En ik dacht op dat moment bij mezelf, oh ja, ik had bedacht dat deze vraag zou komen. Dus daar moet ik nog even een goed antwoord op bedenken. Maar dat was ik vergeten daadwerkelijk te doen. Dus ik werd daar geconfronteerd met een vraag waarvan ik ook alweer dacht, oh ja, shit, wat zit er ook alweer in? Weet je wel, wat zijn ook alweer de onderwerpen die we wel gaan doen, wat die we niet gaan doen en zo. En we hadden nog niet de definitieve knopen doorgehakt. Dus ik was voor mijn gevoel echt gewoon helemaal de weg kwijt. En ik was ook voor mijn gevoel minutenlang stil. Het zal absoluut minder zijn geweest.
Ja.
Dus toen riep ik maar, Angela de Jong.
Laten we even het fragment luisteren.
Victor, waar gaat de volgende Communicado's over?
Ja, we zijn hem aan het voorbereiden. Dus,
op dossier gaan jullie hier vastbijten.
We hebben meerdere dingen. We gaan het onder andere hebben over... even kijken, wat staat er ook alweer op de planning? We gaan het over Angela de Jong hebben. Dat is een van de dingen die langskomt. We gaan het over...
Daar kan je het altijd over hebben.
Oh, en...
Dit is hoe Victor klinkt als hij in paniek raakt.
Ja, nee, maar je hoort het. Ik ben ook echt zoekend op dat moment. Ik zat echt te denken van, oh, wat ook wel, wat niet. Ja, het is heel gênant. Ik vind het heel erg om te horen.
Ja, nou, zullen we wel iets zeggen? Ik vond haar laatste column wel heel positief. Echt
oh, je gaat
zeldzaam
inhoud,
positief.
Oh, wat goed. Ja. Oh, dus jij lost nu de belofte in aan de luisteraars van Radio 1 die misschien deze podcast hebben gevonden. Jij gaat wat zeggen over de column. Je vond het een zeldzaam positieve column.
Over de Vlaamse dramaserie 1985 op NPO 3. En het was gewoon een ongelooflijk positieve column van Angela de Jong.
Ze is wel vaker positief, alleen de negatieve dingen worden gewoon veel meer opgepikt.
Oké. Nou, check. Ja. Dat gedaan.
Ja, precies. Belofte ingelost. Weet je wat ik trouwens heb gekregen van Misha Blok na afloop van dat programma?
Ja, er zijn heel veel cadeaus die je vaak krijgt bij de radio. Klopt. Ik heb één keer een wekker gekregen, één keer een powerbank, maar ik krijg meestal chocola.
Ja, chocoladerepen zijn inderdaad wel het meest gegeven. De Tony Chocoloni hier reep. Dat is hier ook het geval, maar dan met een zo'n speciaal wikkel eromheen. Nee, er stond heel groot het hoofd van Misha Blok zelf op. Dus zij overhandigde mij een reep chocola met een hele grote foto van haarzelf erop. Okay. En toen dacht ik wel, want dit is ook echt wel heel typisch media natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als je dat in een andere context doet. Jij hebt een bedrijf, Lars. Ja. Als jij een keer een klant hebt die langskomt en je zegt van, nou, leuk dat je langskwam. Hier is een reep chocola met een grote foto van jou. Hoofd erop, dan denk ik wel dat mensen denken van, nou, een beetje een gekke snuiter.
Ja, of dat je medewerkers een kerstcadeau geeft en dat je dan een foto van de CEO erop zet. Ja. Of dat John de Mol iedereen bij Talpa een foto van zichzelf geeft.
Ja, heel gek, heel gek. Ja. Maar het geeft gewoon aan, we zijn allemaal gewoon verschrikkelijk narcistisch in de mediawereld. Dat geldt echt voor ons allemaal. En daarom zie je dat er van die hele gekke omgangsvormen zijn. Dus inderdaad, nou ja, goed. Nou, ja. Dit.
In de media zit dit normaal, maar buiten de mediawereld zou het toch een beetje gek zijn.
Het zou gek zijn, ja.
Iets heel anders. Want dit was de laatste week van Nadia volgens mij op televisie. Het is niet super goed bekeken. Sterker nog, het is gewoon echt heel slecht bekeken als je bedenkt op welk slot het uitgezonden werd. Jij vond dat het programma eigenlijk Katrien Kel wat meer krediet had mogen geven.
Ja, vind ik wel inderdaad. Ja, want het format is zo overduidelijk geïnspireerd op dat van Katrien. Het is het format wat Katrien in Nederland groot heeft gemaakt. En ergens had ik het logisch gevonden dat misschien ook wel Katrien meer geëerd werd voor die prestatie. Katrien is wat mij betreft echt een levende legende. Ze is sinds de jaren 80 op televisie heel veel prominente programma's gepresenteerd. Dat was bijvoorbeeld toen de tijd Opsporing Verzocht, Avro Service. de Salon. De 5-uur-show natuurlijk. Echt heel veel verschillende programma's. En haar grote kwaliteit is dat ze altijd een interview interessant weet te maken. Dat is echt iets wat ze ontzettend goed doet. En de reden waarom ze dat goed doet, is ook de reden waarom het best wel moeilijk is voor haar om een talkshow op dagelijkse basis te presenteren. Omdat ze zich gewoon mega goed voorbereidt. Ze leest echt alles. Ze zit heel diep in de materie en weet precies die punten eruit te halen die interessant zijn, zelfs als de gast vrij saai is. Dus ik vind haar echt een levende legende. Ik vind ook dat wij niet altijd onze legendes in Nederland voldoende eren. En ik denk, ja, eigenlijk was er best een moment geweest in Nadia, aangezien dat zo duidelijk geïnspireerd is op het format van Catherine, dat ze iets hadden gedaan om haar te eren.
Ja. Want omdat het programma dus echt één op één gekopieerd is van Catherine Keil, had je het logisch gevonden als in ieder geval in een persbericht vooraf of zo dan gemeld werd dat het heel duidelijk op haar geïnspireerd
vind
is.
Ik nog wat magertjes. Nee, maar ik had bijvoorbeeld best wel ergens kunnen bedenken dat bijvoorbeeld bij het slot van seizoen 1 dat Nadia misschien gezegd had over wat Catherine betekend heeft voor vrouwen in de journalistiek of wat Catherine betekend heeft voor haar persoonlijk. Dat was bijvoorbeeld mooi geweest. Ze hadden ook bijvoorbeeld Catherine een week lang hoofdredacteur of gasthoofdredacteur kunnen maken van het programma. Dat Catherine bijvoorbeeld onderwerpen van de 5 shows in die week had bedacht, had me ook hartstikke leuk geleken. En als we toch hardop aan het nadenken zijn, ik zou het eigenlijk best ook een leuk idee gevonden hebben als ze gewoon een aflevering weer presenteerde zoals ze dat vroeger deden. Dat het gewoon weer de oude tijden van de talkshow Catherine waren.
Het was echt bizar geweest als dat was gebeurd.
Ja, vind je?
Ja, nee, dat was heel gek geweest. Het had ook heel gênant kunnen zijn natuurlijk, want stel je eens voor dat die aflevering dan ineens 700.000 kijkers had gekregen.
Ja.
Dan was dat toch nog gênanter geweest voor Nadia. Dat je dan gewoon ziet van ja, dan ligt het misschien aan haar in plaats van aan het format.
Nou, maar ik denk eerlijk gezegd dat de meeste mensen dan hadden gedacht, dat is hartstikke logisch. Want als je zo'n levende legende één dag hebt, dan is het dan trekt dat gewoon heel veel publiciteit. Maar dat is precies wat zo'n programma nodig heeft. Je moet af en toe een stunt uithalen. En ik denk dat dit nou precies, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat er inderdaad 500.000, 600.000, 700.000 kijkers voor de buis hadden gezeten. Dat heb je wel nodig. Dat zijn ook voor een deel misschien wel kijkers die denken van nou, best leuk programma. Ik ga de volgende dag weer kijken.
Ik denk alleen dat je nu wel tot de verkeerde richt, Victor.
Hoezo?
Je zegt nu dat Nadia iets anders had moeten doen of haar redactie iets anders had moeten doen. Ja, je had dit verhaal op Twitter moeten houden. Dus volgens mij is echt de hele week is Catherine Keil trending geweest op Twitter van mensen die haar belachelijk maakten en onderuit haalden.
Ja, nee, haar mening over KLM, waarvoor ze bij op één zat, dat was relatief of redelijk controversieel. En ja, dat klopt. Maar ik denk eerlijk gezegd, dat mag. Hè. Het is een mening die ze daar uiten, dus daar mag over gediscussieerd worden. Maar het feit dat iemand die bijna 80 is nog steeds zo prominent aanwezig is in het maatschappelijk debat, dat zegt echt wel wat over haar kwaliteiten. Ik vind dat je haar echt absoluut niet tekort kan doen. En trouwens, je zegt van, richt ik me tot de juiste persoon. Ik zou me eigenlijk ook willen richten tot Irene van der Brekel, want dat is de producent van Nadia, de baas van Human Factor TV, ook de baas van de Lubach-programma's, waaronder de Avondshow. Het is ook de vrouw van minister Kajsa Ollongren en die functie is ook wel eens in het nieuws geweest. En het opmerkelijke aan deze Irene van der Brekel is dus de baas van Nadia, maar ze was ook de baas van Catherine toen zij haar talkshow had. Ze was de gedelegeerd producent van dat programma. Dat geeft ook aan dat deze programma's eigenlijk heel erg met elkaar verwoven zijn. En dan zou ik het eigenlijk nog logischer hebben gevonden dat je gewoon uiteindelijk Catherine hier ergens had geëerd. Dus ik denk dat het op zijn plaats was geweest.
Ja. Moet ze niet achteraf blij zijn, Catherine, dat het niet is gebeurd? Want dan was haar naam wel verbonden geweest met een programma dat het toch, als je heel eerlijk bent, niet zo goed heeft gedaan.
Nee, het was een absolute flop inderdaad. Ja. Nou ja, goed, dat denk ik niet. Want ik denk dat je wordt nog steeds geëerd. En ik denk ook wel dat Catherine vindt dat ze misschien iets te weinig geëerd wordt. Dat weet ik niet, maar dat kan ik me wel zo voorstellen. Nogmaals, in Nederland eren wij wat dat betreft onze legendes iets te weinig.
Oké. Iets heel anders. Je wilt het hebben over Evert Santegoeds. Want hij heeft gezegd in de media dat de advocaat van Nicole, en dat is dan de ex van Peter Gillis, dat die aandachtsbelust is. En even voor de mensen die het gemist hebben. Peter Gillis, dat is een beetje de vakantieparkschurk van SBS6, geloof ik. Die heeft zijn eigen programma daar. Een goed bekeken programma. Nou. Maar die wordt van best nare dingen beschuldigd.
Ja, er loopt een strafzaak voor mishandeling van zijn ex. En dat is inderdaad Nicole, ja.
Ja. En nou ja, wij hebben in het verleden ook wel besproken dat SBS6-programma's wel heel veel doen om Peter Gillis te steunen, te promoten en zoveel mogelijk de negatieve aspecten daar een beetje weg te masseren. Maar zelfs het slachtoffer en de advocaat, die zijn nu fair game kennelijk, die mogen aangevallen worden op SBS.
Ja, dat je inderdaad nog alles doet om Peter Gillis in het zadel te houden. Ja, nou ja, goed, ik zie daar de belangen inderdaad wel van. En daar heb ik wel bedenkingen bij. Maar goed, dat is tot daar aan toe. Maar ik dacht deze week te zien dat ook Nicole in het kamp van Nicole werd aangevallen door Talpa. En daar dacht ik wel van, ja, dat vind ik echt een stap te ver gaan. Evert Santegoed noemde namelijk de nieuwe advocaat van Nicole, dat is Sebas Dijkstra, aandachtsbelust. En dat vind ik nou typisch zo'n frame, als je dat even gaat analyseren, wat je wel vaker hoort bij mensen die melding maken van strafbare feiten of slecht gedrag van prominente mensen. Hè.
Dus, grensoverschrijdend gedrag. Ja.
Bijvoorbeeld, ja, exact. Heel veel van de slachtoffers in het begin van Harvey Weinstein, die kregen ook dat verwijt hè, van, oh, jullie zijn alleen maar op zoek naar media-aandacht, want jullie carrière zit in het slop. Dat zie je keer op keer terugkomen. Nou, hier zie je dat verwijt wordt gemaakt richting de advocaat. Maar ja, als we eerlijk zijn, dat slaat natuurlijk ook wel gewoon op Nicole. Hè? Want daarmee wordt er ook duidelijk een verwijt naar haar gemaakt.
Ja, je trekt daarmee haar motieven in twijfel. Hè? Want ja, als zij ervoor kiest om een media geile advocaat in de hand te nemen, in de arm te nemen, ja, dan is zij dat zelf kennelijk ook. Hè? Dus dat trekt haar motieven in twijfel.
Exact. Dus ik vind het een kwalijk frame. Ik denk dat je het daarom ook niet moet uiten. Ik denk dat Evert ook daarom dit niet had moeten zeggen. Maar ik zat me ook gewoon heel erg gewoon concreet af te vragen van ja, klopt het eigenlijk wel? Is hij aandachtsbelust? En ik dacht gewoon eens even te kijken van hoe heeft hij hier gehandeld in deze situatie? Want ik kan me inderdaad voorstellen dat je dat zegt. Bijvoorbeeld Sebas Dijkstra zich had gemeld bij Shownieuws en had gezegd, hallo jongens, ik ben de advocaat van Nicole. Ik ben deze week lekker aan de slag gegaan. Jullie kunnen mij interviewen. Ik sta er allemaal voor open. Ik kom zelfs naar de studio toe. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt van, ja, nee, dat is een beetje publiciteitsgeld.
Of als hij een persbericht uitstuurt naar iedereen om hen ervan te informeren dat hij een nieuwe cliënt heeft.
Ja. Dat inderdaad, ja. Dat zou wel duidelijk maken dat hij graag geïnterviewd wil worden. Dus we hebben even contact met hem opgenomen om te kijken van hoe dat nou precies zit. En de eerste vraag die we hem gewoon feitelijk hebben gesteld, heb jij Shownieuws benaderd of heeft Shownieuws jou benaderd? En daar heeft hij een heel concreet antwoord op gegeven. Hij is benaderd door Shownieuws. Hij heeft ons zelfs het appje laten zien van de redacteur. Wat er daar namelijk is gebeurd, is dat een redacteur van Shownieuws erachter was gekomen via rechtbankbronnen dat hij de advocaat was van Nicole. En die heeft hem om bevestiging gevraagd. Nou, uiteraard heeft hij desgevraagd bevestigd dat hij de advocaat is, want dat is inderdaad het geval. Nou, daarmee is al duidelijk dat hij in ieder geval die publiciteit niet heeft opgezocht. Maar toen die publiciteit kwam, heeft hij toen uitgebreid Shownieuws te woord gestaan. Heeft hij vervolgens uitgebreid zitten oreren over wat hij allemaal weet over Nicole. En heeft hij allerlei saillante details de media ingeslingerd, zodat hij vaker wordt geïnterviewd. Nou, ook dit hebben we gevraagd van wat is dan zijn contact geweest met Shownieuws. En als je daar gewoon naar gaat kijken, dan is dat vrij minimaal. Wat er namelijk is gebeurd, hij heeft bevestigd dat hij de advocaat was. En vervolgens is het enige wat hij erover heeft gezegd, is dat hij een verklaring van het management van Nicole, hè, dus niet van hemzelf, maar van het management van Nicole, heeft doorgezet. Gewoon letterlijk copy en paste. Hij heeft er niks aan toegevoegd. Hij heeft er verder geen andere dingen bij gezegd. Gewoon één op één de verklaring doorgezet. Nou, als je die dingen bij elkaar optelt, dan zie ik niet hoe je kunt zeggen dat hij hier publiciteitsgeil is. Hij heeft niks gedaan om de publiciteit op te zoeken. En toen het kwam, heeft hij zich zoveel mogelijk publiciteitsschuw opgesteld. Dus in dit geval klopt dat verwijt gewoon echt niet. En gezien het feit dat het wel, zoals ik eerder zei, een kwalijk frame is, zou ik eigenlijk willen zeggen van, laten we dit niet op deze manier voeren, deze strijd. Laten we hem dit niet verwijten, want hier klopt het niet.
Zeker niet, omdat je dus de geloofwaardigheid van slachtoffers in twijfel trekt.
Precies, ja. Exact. Nee, dat vind ik echt een brug te ver gaan. Ik denk dat het ook een onverstandige communicatiestrategie van Talpa zou zijn, als ik eerlijk ben. Want ja, bij Nicole, er zijn natuurlijk foto's naar buiten gekomen via notabene Patty Brard bij Shownieuws, waaruit in ieder geval blijkt dat zij behoorlijk wat klappen heeft gekregen. Nou, het moet allemaal juridisch gezien toch allemaal bewezen worden. Maar het is wel duidelijk dat dit echt hoe dan ook een ernstige zaak is. Dus haar kamp inderdaad belachelijk gaan maken. Nee, dat vind ik echt ongepast.
Helder. Iets heel anders. We hebben de afgelopen twee afleveringen hebben het gehad over BNNVARA. We hebben het gehad over de documentaire die uiteindelijk niet bij BNNVARA is uitgezonden, maar bij Omroep Max is uitgezonden. En ook afgelopen week hebben we best wel veel mensen gesproken bij BNNVARA, gewoon om te kijken van, nou ja, wat is er nou aan de hand? Hoe zit het nu echt?
Ja.
En daar waren we ook wel nieuwsgierig naar. Wat vinden jullie nou bijvoorbeeld van Suzanne Kunstler? Want daar hebben we best wat uitspraken over gedaan, ook in de eerdere podcast, dat er toch al ja, verdeeldheid is over hoe goed zij het doet en hoe zij overkomt.
Ze zou dominant, grillig zijn. Ze bemoeit zich met de journalistiek als directeur content. En dat zijn natuurlijk journalistieke no-go's.
Ja, nou ja, wat we in ieder geval ook afgelopen week weer bevestigd zien, is dat er inderdaad verdeeldheid is. Er zijn mensen die moeite hebben met haar. Er zijn overigens net zoveel mensen, of misschien wel meer mensen, die moeite hebben met de makers van de doe-het-zelf-dictatuur. Die zijn beslist niet populair onder BNN-VARA-medewerkers.
Dus dat zijn Fidan Ekkies en Kees Schaap.
Ja, en een van de dingen die wij vorige week melden is dat er dus echt ingrepen zijn gedaan door directeur Suzanne Kunstler omwille van het merk BNN-VARA. En dat vonden wij best schokkend. En er zijn inderdaad ook wel medewerkers die dat vinden, maar er zijn eigenlijk net zoveel medewerkers die hun schouders erover ophalen. En er zijn drie redenen daarvoor waarvan ik dacht, als je die kent, dan mm-hmm. krijg je ook meer inzicht in hoe zo'n omroep werkt en hoe de dynamiek is binnen Hilversum.
En in dit geval hoe de dynamiek is binnen BNN-VARA, want dat vind ik wel een fascinerende omroep.
Dat is zeker waar. De eerste reden is eigenlijk dat, kijk, programma's die Wierd Duk en Arnold Karskens interviewen, zoals deze documentaire, die mm-hmm. maken zich gewoon bij een fors deel van de medewerkers niet populair. Zeker niet als zo'n klusser van buiten, wordt het wel eens genoemd. He, dus dat is dus niet iemand die voor BNN-VARA werkt, maar een externe documentairemaker, als die dat doet. Dus ontstond er eigenlijk direct weerstand. En zeker bij die groep is de spin van Kunstler dat het een soort van bewust gecreëerd relletje zou zijn.
Ja, om die chocozoenen.
Ja, gaat er ook wel in als zoete koek. Dus dat is een groep medewerkers die we hebben gesproken. Er is ook een groep mensen die zegt van, onderschat niet hoezeer het schandaal rondom Matthijs van Nieuwkerk er echt in heeft gehakt bij deze omroep. Echt op alle niveaus binnen de organisatie. Er is een moment voor en er is een moment na de rel met Matthijs van Nieuwkerk. En een van de dingen die er toen gebeurde bij BNN-VARA is dat er een behoefte aan rust ontstond. Geen relletjes. Mensen schaarden zich achter de leider, want ja, ze zijn het niet altijd ermee eens. Er zijn ze ook wel twijfels, maar op dit moment even geen gedoe. Dat merk je bij heel veel medewerkers die zoiets hebben van, ja, ik vind er best wat van, maar even geen gedoe nu, want dat hebben we met Matthijs van Nieuwkerk al genoeg gehad.
Het is een beetje het rally around the flag effect eigenlijk. Er is een grote crisis en dan komt toch een beetje het BNN-VARA hart van veel medewerkers tevoorschijn.
Zeker, ik denk dat je dat daar wel ziet. En het derde wat we veel zien is dat met name oudere medewerkers die zeggen van, ja, maar kijk, dat directeuren zich met de journalistieke inhoud van programma's bemoeien, dat is eigenlijk ook wel van alle tijden. Er worden voorbeelden genoemd van Marcel van Dam, de voorzitter tussen 1985 en 1995, die woedend menig redactie kwam opstormen en eiste dat onmiddellijk gedaan werd wat hij zei.
Je ziet het hem ook doen, inderdaad.
Ja, ik zie het hem zo doen. Ik hoorde laatst ook een keer een anekdote. Ik weet niet of het, volgens mij was het toen hij in de politiek zat, dat hij een bureau had waar hij hoger zat dan de mensen die bij hem op bezoek zaten. Dus dat was een bureau met twee lagen. Dus dat iedereen die bij hem op bezoek kwam, die zat eigenlijk al lager aan tafel dan hij. En ik dacht, ja, dat zie ik Marcel van Dam ook wel zo doen.
Ja, dat is wel typisch inderdaad. Ja, het is een heel typisch gedrag. Ja, er zijn wel meer van dat soort bestuurders trucjes. Hè. Dus bijvoorbeeld ook de stoelen waar je onderhandelingspartners op zit, dat die lager zijn dan jouw stoel waar jij op zit. Ja. Altijd van die dingetjes die altijd blijk geven van een groot ego.
Ja, en er wordt overigens ook gezegd dat zijn opvolger Vera Keur bij de VARA daar ook wel een handje van had. En toch was dat anders. Krijgen we ook weer te horen. In 1997 was er bij het Lagerhuis van de VARA dus, was er een befaamd debat tussen Pim Fortuyn en Marcel van Dam. En bijna iedereen kent dat debat vanwege dit fragment.
Ja, wat is onbeschuldiging
met mijn boek?
U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat?
Ja, u bent een buitengewoon minder
heel bekend fragment
mens.
Dit. Ja, precies. Ja, dit is natuurlijk iets wat, dit is voordat Pim Fortuyn de politiek in ging. Dus hij was nog gewoon professor, geloof ik, in die tijd. In ieder geval nog geen politicus, wel columnist ook was hij volgens mij. Ja. En hij ging in debat en dit is iets wat later natuurlijk echt enorm veel besproken werd.
Ja. Zeker.
Het werd gezien als de demonisering van Pim Fortuyn ook.
Absoluut. Zeker na de moord op Pim Fortuyn hadden mensen het hierover. Wat ik begreep is dat het had weinig gescheeld of dit moment was nooit op televisie geweest. Want toen dit gebeurde, besefte iedereen bij de VARA dat dit geen fraai moment was. En Vera Keur, de directeur, die wilde ook gewoon niet dat het werd uitgezonden. Dat fragment moest eruit. Sterker nog, wat ze toen heeft gedaan, is ze heeft niet alleen gezegd dat het eruit moest. Ze heeft geweigerd om dat fragment te deblokkeren, heet dat dan. Uh-huh. Waardoor eigenlijk gewoon de redactie er niet eens bij kon. Dus ze konden dat fragment niet gebruiken om in de uitzending te stoppen.
Dus andere programma's van bijvoorbeeld BNNVARA, maar ook andere omroepen, die kunnen dus inderdaad wel dat fragment bekijken. Het zit in het archief, maar je kunt het niet opnieuw laten zien.
Ja, nou dat is inmiddels zo, maar zelfs toen al konden de mensen van het Lagerhuis niet bij het fragment. Dat had ze gewoon geblokkeerd.
Maar het zat wel in die uitzending, toch?
Ja, nee, maar dat is dus wat ik begreep. Via een omweg hebben ze uiteindelijk toch dat fragment terug kunnen krijgen.
Jeetje.
Toen hebben ze het in de uitzending gezet. En zonder dat ze toestemming hadden, recht tegen de wens van Vera Keur in, hebben ze het toch uitgezonden. Omdat hun houding was van de redactie: wij gaan hierover, niet zij.
Dat is wel heftig inderdaad, ja. Jeetje.
Ja, dus nou ja.
Wat een achtergrond bij dit fragment, want dit is echt een heel bekend fragment.
Ja. Nou ja, als het dus aan de directie was van de VARA destijds, was het gewoon echt niet uitgezonden.
En ook hier dus moedige medewerkers, zou je kunnen zeggen, die ervoor hebben gezorgd dat dit wel op het scherm kwam uiteindelijk.
En daarvan zeggen die oudere medewerkers, dat zou nou anno 2023 niet meer kunnen met Suzanne Kunstler. Want Vera Keur, die is ook misschien wel een leuk onderdeel van de anekdote, die heeft er daarna ook nooit meer iets over gezegd. Dus is niet briesend toen de redactie opgelopen van: wat heb je nu gedaan? Nou, ze heeft een beetje weggestopt, er nooit meer wat mee gedaan. Dat kan echt anno 2023 niet meer, want nu durven mensen niet meer zo tegen de directie in te gaan. En dat is er wel veranderd. En jij zei net van andere omroepen, die kunnen niet meer bij dit fragment. Inderdaad, dat speelt eigenlijk nog steeds, want ook nu nog heeft BNNVARA de hele aflevering geblokkeerd in het omroeparchief. Dat als jij een documentaire wil maken of een ander programma wil uitzenden, je kan niet bij dit fragment, omdat Marcel van Dam, dat schijnt echt de reden te zijn, niet wil dat dit fragment ooit nog uitgezonden wordt.
Het is natuurlijk pijnlijk voor hem inderdaad, ja. Ja. Maar goed, ook dat zou natuurlijk geen reden moeten zijn om het verborgen te houden. Het is natuurlijk ook gewoon gebeurd. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, historisch materiaal. Dit moet vrij toegankelijk zijn.
Ja. Ja, nou, ik vond het in ieder geval een interessante anekdote bij dit bekende fragment.
Ik vind het heel interessant. En wij lieten dus net het fragment horen. Maar het staat wel, geloof ik, op YouTube. Hè. Er zijn gewoon mensen die daar nog een oude VHS van hebben. En die hebben het op YouTube gezet dan.
Precies. Dat kan tegenwoordig. Precies. Dat was vroeger misschien ook anders geweest. Maar tegenwoordig komt alles uit.
Nou ja, goed, we blijven dit dossier natuurlijk goed volgen. We zijn altijd benieuwd of mensen verhalen hebben die dit misschien verder ondersteunen, verder onderbouwen, of die daar juist weer tegenin gaan. Eigenlijk gewoon willen we meer weten om deze cultuur te begrijpen. Als je tips hebt, dan kun je ons mailen op vraaghetvikenlars@gmail.com. Dat e-mailadres gebruiken we normaal gesproken voor de vraagrubriek, maar je kunt er ook dit soort tips naartoe sturen. Die zijn meer dan welkom, vinden we alleen maar fijn en kunnen er een beter zicht op krijgen.
Zullen we het eerst hebben over de shtick, Victor?
Ja, nou, ik wil het alleen maar even hebben over die van Roos Mogré. Want die heeft echt een nieuwe shtick nodig. Het is natuurlijk de presentator van Eén Vandaag. En ze zit echt heel vaak in talkshows. En als je één ding over Roos Mogré weet, dan is het dat ze een Italiaanse man heeft. Bij de naam Donatello. Ja. En daar praat ze echt gewoon non-stop over. Dat houdt maar niet op. Dus dat begon al jaren geleden bij De Wereld Draait Door, dat ze vaak over hem praten. Ze zat ook bij Jinek om over hem te praten. Ze heeft bij Galit en Sophie over hem gesproken. Bij Media Insight heeft ze over hem gepraat. En afgelopen week bij Marcel en Gijs heeft ze ook uitgebreid over hem gesproken. Ik weet dat hij een grote Italiaanse familie heeft. Hij houdt heel clichématig van pizza. Ze hebben ook een grote Italiaanse bruiloft gehad. Ze hebben elkaar ontmoet toen hij haar trainde ter voorbereiding op een lijsttrekkersdebat van het Jeugdjournaal. Ik heb het idee dat ik meer weet over hun relatie dan over jouw relatie met jouw vrouw, Lars.
Maar naar wie is dit te verwijten, Victor? Naar mij of
naar Roos? Nee, helemaal niet. Nee, maar ik heb gewoon het idee, want ik hoor zo verschrikkelijk veel over die man. Ik heb op een gegeven moment ook zoiets van: hou toch eens op met praten over je man. Ik word er gewoon op een gegeven moment ook gillend gek van.
Nou ja, wij kennen hem toevallig ook beide een beetje. Ik heb ook zoiets van: is het niet gewoon schattig en cute dit? Je hebt ook van die mensen die al 15 jaar een relatie hebben en nog steeds tongend over straat lopen, zeg maar.
Ja.
Het is toch juist mooi dat mensen zo verliefd blijven op elkaar.
Ja, ik vind het allemaal prachtig. Ik denk echt oprecht als het uitgaat ooit eens een keer. Ik hoop het niet, want ik denk inderdaad echt dat ik gewoon 3 weken lang daar stuk van ben. Omdat ik zo emotioneel geïnvesteerd ben in een relatie. Maar mijn punt is meer, je hebt een shtick in een talkshow en je moet wel vernieuwend blijven. Het moet wel vers blijven. Het moet wel bij blijven verrassen. En op een gegeven moment, ik heb het echt helemaal gehad met verhalen over Donatello. Bij Marcel en Gijs stonden er ook tal van foto's klaar. Dus elke keer als ze hem noemden, stond er weer een nieuwe foto in beeld. Iets nieuws. Roos Mogré heeft iets nieuws nodig, want anders wordt het gewoon saai. Dat is gewoon het lot van de talkshowgast. Je moet uiteindelijk steeds nieuwe dingen blijven bedenken om gewoon een, ja, om interessant te blijven.
Ja, meer repertoire.
Ja, absoluut. Ja. Dan, ik wil het eens hebben over Pat Sajak. Dat is iemand die waarschijnlijk niet zo bekend is in Nederland. Ik denk eigenlijk dat niemand hem kent. Maar hij stopt na 40 jaar, dat is echt een bizar lange periode, na 40 jaar met het presenteren van het Amerikaanse Rad van Fortuin. Wheel of Fortune. Dat is toch echt een gigantisch lange periode.
Ja, 40 jaar, dat is dus lang als ik besta, zeg maar, op deze wereld en jij.
Ja, ja, precies. Ja, exact. Ja, hij heeft deze week aangekondigd dat hij ermee gaat stoppen. Hij is achter in de 70, dus nou ja, goed, dan ben je ook wel toe aan je pensioen. Maar even om het in context te zetten. Hij presenteerde dus al Wheel of Fortune voordat het programma in Nederland met Hans van der Tocht te zien was. En hij presenteert het dus nu nog steeds. Hij presenteert het samen met Vanna White, dat is de Leontien die de bordjes nou ja, omdraait. Tegenwoordig is dat gewoon een groot scherm, dus hoeft het alleen maar aan te raken. Maar ook zij, Vanna, doet dat al bijna 40 jaar. Dus het is echt ongelooflijk hoeveel vastigheid er is bij het Amerikaanse Rad van Fortuin. Dat zie je ook niet zo heel vaak in Nederland. Maar Pat is echt heel erg populair. Het is, vroeger was hij een weerman die ook heel grappig was en zo heeft hij carrière gemaakt. Maar het is gewoon een leuke vent.
Heeft Vanna White ook zo'n one-liner waarmee ze wordt aangekondigd? Van ze laat alle letters aan u zien. Hier is onze enige echte Leontien.
Nee, die hebben ze niet inderdaad. Nee. Nee. En Leontien mocht ook niet praten bij het Rad van Fortuin. Vanna White mag wel meepraten. Dus er zitten wel wat verschillen in wat dat betreft. Pat is ook iemand die overigens een republikein is. Hij heeft ook wat controversiële standpunten over klimaatverandering. Maar desalniettemin is hij echt ongekend populair in de Verenigde Staten. Hij heeft inmiddels 7000 afleveringen van dat programma gepresenteerd. Maar ik ga het geheim onthullen waarom hij zo lang met zoveel succes dat programma kan presenteren. Wil je het weten?
Ik wil het weten. Je moet het eigenlijk als vraag stellen. Dan kan ik er naar raden. Stel hem eens als vraag dan.
Waarom denk je dat hij gestopt is? Ik sta hem verkeerd. Waarom denk je dat hij zo lang het heeft volgehouden?
Angela de Jong.
Heel goed. Heel goed. Ja, nee, touché. De reden dat hij het echt al zo ontzettend lang heeft volgehouden. Hij is enorm getalenteerd, maar hij is tegelijkertijd hons en honslui. En daar staat hij ook echt onbekend. Hij werd gezien als een heel groot talent. Dus ooit in de jaren 80, begin jaren 90, kreeg hij zijn eigen late night show. Als concurrent voor de Tonight Show met destijds nog Johnny Carson. Hij was eigenlijk de voorloper van David Letterman op CBS. En dat programma was niet een succes, maar dat was mede geen succes. Omdat de bazen bij CBS vonden dat hij gewoon hartstikke lui was. Dus hij wilde liever op vrijdag vrij hebben. Nou, in Nederland is dat vrij gebruikelijk, want Arjen Lubach heeft ook geen vrijdaguitzending. Maar destijds in de Verenigde Staten vonden ze dat bizar. Hij hield gewoon van zijn vrije tijd. En dat is eigenlijk de reden waarom hij het bij het Rad van Fortuin wel volhoudt. Want hij presenteert dus het hele jaar door het Rad van Fortuin. Maar dat zijn slechts 35 opnamedagen. Elke opnamedag knallen ze er 6 uit. Ze beginnen om 12 uur 's middags, om 6 uur 's avonds zijn ze klaar. Dus 1 uur per uitzending die ze ongeveer daaraan besteden. En voor die 35 dagen, dan moet je ook wat promotie bij doen. Je moet een klein beetje voorbereiden op die opnamedagen. Maar dan krijgt hij het bedrag van maar liefst $14 miljoen salaris. Dus een gigantisch bedrag voor een letterlijk maandje werk. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. En ja, je zou kunnen denken, iemand die ambitieus was, die wil meer en die wil het onderste uit de kan halen voor zijn carrière. Pat Sajak wil gewoon lekker een beetje genieten. En dat kan hij doen. Dus dat is de reden waarom hij al meer dan 7000 afleveringen het volhoudt. Met wat eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, een klein beetje een stom spelletje is. Wat na een paar afleveringen bij sommige presentatoren al gaat vervelen.
Ja. En daarom kijk je naar hem op. Dat je denkt, 14 miljoen per jaar met zo weinig werk.
Ja, nou ja, ik moet zeggen, iedereen is daar toch wel een klein beetje jaloers op. Ja. Die heeft het goed voor elkaar in het leven inderdaad, ja.
Helemaal goed. Straks gaan we kijken hoe 1 marketingactie Bud Light, het populairste biertje van Amerika, $20 miljard heeft gekost.
En niet langer het populairste biertje van Amerika is, opmerkelijk genoeg.
Ja, daar is nogal wat gebeurd. En het is inmiddels ook hier een ding geworden in het nieuws.
Zeker.
Maar voordat we dat gaan doen, gaan we kijken naar de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie. Volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Het is zomer, dus we gaan zo dadelijk naar de tune luisteren van Sex Quiz on the Beach, een programma van Sylvana uit 1999. Maar voordat ik hem laat horen, het is geïnspireerd op een heel bekend lied uit 1997 van Teaspoon. Als ik Teaspoon zeg, dan zeg jij natuurlijk, Lars.
Angela de Jong?
Nee. Oké, dit wordt nu irritant. Nee. Teaspoon?
Sex on the Beach.
Ja, tuurlijk. Oké, daar is deze tune op gebaseerd. Ik ga eerst even een kort fragmentje van die zomerhit laten horen. En dan laat ik je de tune horen om te laten zien hoe het erop lijkt, hoeveel het erop lijkt. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. Heel bekend lied.
Ja.
Ze dachten dus, daar willen we het op baseren. Wat ik zo dadelijk ga laten horen lijkt erop. Het is geen plagiaat. Er is genoeg veranderd om te zeggen dat het er meer op geïnspireerd is dan dat het gekopieerd is. Maar het heeft wel echt ontzettend veel gelijkenissen. Door het bedrijf Vavavoom, die wel meerdere tunes heeft gemaakt in Nederland, is het geproduceerd en gecomponeerd. Daar komt die Sex Quiz on the Beach.
Eigenlijk is alleen de melodie anders, Victor. Want die hele vibe, de beat, dat is ja. Echt, de instrumenten zijn hetzelfde.
Ja, het lijkt er echt heel erg op. Ja, sprekend. Ja, ja klopt. Ja. Okay. Het is een beetje een gênant programma wel. Want mensen moesten zich ook ontkleden. Dus de kandidaten waren op sommige momenten naakt te zien. En dat zijn van die fragmenten die nog steeds op YouTube zijn. Dus je zou maar 20 jaar geleden, toen je nog jong was en jeugdig was, mee hebben gedaan aan zo'n televisieprogramma. En je bent gewoon forever en altijd te zien naakt op YouTube. Dat is dus voor sommige van die mensen gewoon de consequentie.
Ja, vooral nu jij het nog even herhaalt dat bepaalde mensen naakt op YouTube staan.
Ja. Oké, dat was de tune van de week. Dan gaan we het hebben over jouw campagne en jouw mediamanipulatie, Lars.
Ja, dan moeten we het even als introductie hebben over wat er op dit moment aan de hand is in Amsterdam. Want je moet even weten...
De verkeerssituatie in Amsterdam zelfs gaan we het nu over hebben.
Ja, heel Amsterdam is in de ban van de knip. De drukste verkeersweg van de stad is 6 weken lang afgesloten. Heel wat andere straten zijn nog afgesloten. En daar is een fuik gecreëerd waardoor al het verkeer zo'n beetje van de hele stad verplicht moet rijden door de wijk waar ik woon, Kattenburg.
Ik kan me voorstellen dat je daarvan baalt inderdaad. Hè? Want dat betekent ook dat er gewoon veel file staat. Kost veel tijd om in je wijk en uit je wijk te komen. Dus plus de overlast natuurlijk van al die stinkende auto's. Dus dit is niet iets wat populair is bij de inwoners, kan ik me zo voorstellen.
Nee, zeker niet. En ook persoonlijk. Tegenwoordig ben je 20 minuten onderweg voordat je überhaupt uit de straat komt. Nou, Milena die is op vrijdag uitgerekend. Ja, dan ga je toch een beetje zorgen maken van komt de verloskundige wel op tijd? Of kunnen we op tijd naar het ziekenhuis? Dus ja. Moet je even weten, 3,5 jaar geleden zijn er al veel acties geweest juist voor minder verkeer hier in Kattenburg.
En heb je ook al eens besproken in de podcast?
Ja, en de manier waarop. En deze week zijn we al met 20 mensen bij elkaar gekomen om een grote actie neer te zetten voor volgende week. En het leek me leuk om even te kijken van wat er nou gebeurt allemaal. Want ik had bijvoorbeeld ook gesprekken met een goede vriend van mij. Mm-hmm. En ik maakte een beetje ongerust. Was een beetje gefrustreerd over wat er aan de hand is nu in deze straat. En toen was zijn reactie was eigenlijk het volgende. Wind je er niet zo over op. Als je tegen deze knip bent, dan schaar je jezelf in een heel bedenkelijk rijtje mensen. Let it go.
Oké, in welk bedenkelijk rijtje dan?
Taxichauffeurs, mensen die pro-auto zijn en zo.
En dat is het ook waarom het goed is om niet alleen vrienden te hebben die woke zijn, maar ook andere mensen als vriend hebben.
Dus, maar ik zat daar ook even na. Dit is gewoon guilt by association, zeg maar. Ja, dit is tuurlijk. Voor mij gewoon, Adolf Hitler was een vegetariër, jij bent vegetariër, dus je bent een nazi.
Ja. Nee, dat vind ik een vrij absurd iets inderdaad. Ja, absoluut. Mee eens.
En hij had nog een argument. Hij zei van, er zijn ook wel mensen die klagen over windmolens in de buurt. Het is nog nooit aangetoond dat windmolens echt schade veroorzaken. Maar er is wel aangetoond dat mensen die zich druk maken om windmolens, dat die zich minder goed voelen. Dus je moet je gewoon niet zo opwinden. dan is het vanzelf weer voorbij. Dat was eigenlijk zijn argument.
Ja. Ja, ben ik het ietsje meer mee eens. Ik denk wel soms dat we perspectief verliezen. Ja. En empathie is ook soms een manier om mensen heel erg te voeden in de negatieve spiraal van emoties waar we in zitten. Ik denk dat soms mensen het ook nodig hebben. Ik weet niet of het in dit geval is, want ik ben het wel met je eens dat dit voor jou en ook voor alle inwoners daar toch wel echt heel vervelend uitpakt. Ja. Maar soms moet je ook wel tegen boze burgers zeggen van, ja, doe maar mee.
Ja, maar als een vriend bij je komt die zegt van ik maak me ergens zorgen om. Ja. Dat is een van de manieren waarop je de ander zeker niet een beter gevoel geeft. Is als je zegt van stel je toch niet zo aan, man.
En ik was deze vriend trouwens niet, hè? Even voor de duidelijkheid.
Nee, jij had het kunnen zijn, Victor. Je had het kunnen zijn, maar deze keer was jij het niet. Want zeker toen jij het grapje maakte van al jouw vrienden zijn woke. Toen had je eigenlijk al jezelf buitengesloten van mensen die dit gezegd hadden kunnen hebben.
Ja. Ja,
Ik wilde empathie, maar die kreeg ik niet.
Nee, nou oké, dan krijg je hem nu. Wat vervelend voor je, Lars, hè? Wat vervelend. Ja. Maar jij woont ook in een actievoerderswijk, hè? Dat, je vertelde me eens een keer dat er ook al een langer geschiedenis is die wel eens aangehaald wordt in die wijk van actievoeren.
Ja, ja, het woord Beltjesdag, dat komt uit Kattenburg. Hè? Dus was in 1787 was er een grote opstand in Kattenburg, waarbij scheepstimmerlieden die de beltjes vasthielden, het materiaal, de stad kort en klein hebben geslagen en vervolgens zich terugtrokken op Kattenburg, het eiland Kattenburg, de brug ophaalden. Uiteindelijk zijn de patriotten zijn toch op het eiland gekomen en dat is niet zo goed afgelopen met de Kattenburgers. Dus dat is Beltjesdag.
En ik zie wel hoe dat ook de identiteit vormt van mensen daar. Dus dat de actievoerder in iedereen naar boven haalt. Ja. Wat is er concreet gedaan om daar actie tegen te voeren? Wat hebben jullie ondernomen?
Nou, wat wel grappig was. Deze week hadden we een overleg met 20 bewoners al die bij elkaar kwamen om te kijken van hey, hoe kunnen we in ieder geval hier aandacht voor vragen? En nou ja, als onderdeel daarvan hadden we diezelfde avond een soort van kladflyer gemaakt van nou, dit zouden we kunnen gebruiken om mensen op de been te krijgen. En ja, die flyer die is direct op de socials verspreid, ging rond. Het was helemaal niet de bedoeling. Dus ik heb nog twee mensen gevraagd van kan je maar alsjeblieft offline gaan, want dit is een kladversie. Dit is echt helemaal niet voor het grote publiek bedoeld. Maar volgens mij juist doordat die zo rondging, werd het alleen maar interessanter. En wat de les was die ik er in ieder geval van heb geleerd, is dat ik ben toch ook wel geneigd om journalisten zelf op te zoeken, even te appen, contact op te nemen of desnoods een persbericht rond te sturen naar een aantal organisaties. Maar ik denk dat dat minder had opgeleverd dan dat al die media nu zoiets hadden van oeh, hier speelt iets, daar moeten we wat mee.
Ik denk soms hoe gelikter het is, hoe meer argwaan media krijgen. Ja. En dit zag er inderdaad uit de kladversie. Dit was eigenlijk, ja, sorry dat ik het zeg, een beetje een lelijke poster, maar het was natuurlijk wel duidelijk qua boodschap. Maar daardoor leek het wel een soort van organisch iets te zijn.
Ja. Ja, en dat is wel grappig dat binnen 2 uur belde AT5, of mailde AT5, Hepperol, Radio 1, het NOS-journaal uiteindelijk ook. En dat had allemaal te maken met een zinnetje onderaan de poster. Daar stond gewoon op de hoogte blijven, mail actie@grootkattenburg.nl. Ja. En het regeltje zou er in eerste instantie helemaal niet opkomen. Dus die is last moment gewoon een beetje in de testversie toegevoegd. En dat mailadres is door verder eigenlijk in de eerste dag door niemand gebruikt, behalve door alle media die interesse hadden van wat is hier precies aan de hand. En het NOS-journaal, die heb ik nog, die belde dus, of die wilde eerst contact en die heb ik teruggebeld. Die zeiden ook van ja, we twijfelen een beetje, want eigenlijk is bij het NOS-journaal is een beetje de afweging van als het over Amsterdam gaat, dan moet het echt wel 15 keer interessanter zijn dan alle andere onderwerpen. Anders is het te Amsterdams en wij willen de nieuwsorganisatie zijn van heel Nederland, niet van Amsterdam, maar ja.
Ja, kan ik me wel voorstellen hoor, Amsterdam heeft ook sterke lokale media, dus ik heb ook wel zoiets van jongens, als jullie verkeersproblemen daar hebben, kan je dat ook bespreken op AT5.
Precies, nou ja, dankjewel. Dat is ook gedaan.
Ja, dat geloof ik, natuurlijk is dat daar gedaan,
maar,
ja.
Maar zo leidde in één keer een uitgelekte flyer van de actiegroep aandacht bij het 8 uur journaal. En vandaag zijn echt tientallen mensen van Kattenburg op de been geweest om van deur tot deur te gaan om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bij het protest komen. Dus donderdag, het zou zomaar kunnen dat er een groot protest komt.
Ja, maar het is een interessante les inderdaad. Hoe organischer ontstaan het lijkt, hoe minder regie van allerlei media professionals erachter lijkt te zitten, hoe soms beter het is om de kans eigenlijk te vergroten om het opgepakt te krijgen in de media. Ja. Dus dat vind ik er wel inderdaad heel erg interessant aan. Ja. Oké, nou hartstikke leuk. Dan gaan we naar de bierrel die er op dit moment woedt in de Verenigde Staten. Want de NOS meldt ook deze week, na 20 jaar is Bud Light niet langer het populairste biermerk in de Verenigde Staten. En dat heeft alles te maken met één heel controversieel filmpje van 48 seconden dat 3 maanden geleden online is gezet. Wat heeft Bud Light namelijk gedaan? Ze hebben hun biermerk gestuurd, ze hebben hun bierblikjes eigenlijk gestuurd naar een bekende influencer, een transgender influencer bij de naam Dylan Mulvaney. Het was de bedoeling dat zij, ze was net een jaar lang vrouw, dat vierde ze ook, dat zij promotie zou doen voor het merk Bud Light. Nou, sinds dat filmpje is online gekomen, zie je dat er heel veel gedoe is. Veel mensen vinden dat een grote schande en die zijn daar ook zwaar op tegen. Kid Rock is daar een voorbeeld van. Een paar dagen na het filmpje van Dylan Mulvaney heeft hij zijn eigen filmpje online gezet, waarin hij met een machine gun echt een aantal blikjes heeft, kapotgeschoten. Blikjes Bud Light. Ja. Dus er zijn heftige reacties. Er wordt, zoals altijd in de Verenigde Staten, sterk over gereageerd.
Ja, ik denk inderdaad van dit soort mensen zijn toch niet echt goed bij hun hoofd. Ik bedoel, dat je, omdat één filmpje niet goed landt, dat je je machinegeweer uit de kast pakt, uit de kluis pakt en op een aantal blikjes gaat schieten. Ik bedoel, Joep van Teck, die was ook niet blij met Buckler. Die had daar niet een machinegeweer voor nodig.
Nee, maar dit gaat natuurlijk veel te ver inderdaad, dat is duidelijk. Maar voor heel veel consumenten is het ook reden om het merk te verlaten. En dat is denk ik waar ze bij Bud Light zich meer zorgen om maken. Want ze zijn dus geen marktleider meer. En dat waren ze de afgelopen 20 jaar dus wel. Dus dat is echt een nieuwe situatie. En dat betekent dat er echt een miljardenverlies is. Dat is echt een groot probleem op dit moment.
20 miljard las ik.
Ja, klopt.
20
ja.
miljard waarde.
Absurd, hè? Ja. Ja, dat is echt absurd. En ik dacht eerst toen dat relletje uitbrak, want ik volg het al een tijdje. Ik vind het wel interessant om dat te zien. En meestal als er een PR-crisis is, dan is die na een paar, hooguit weken wel weer weg, maar eigenlijk meestal na een paar dagen. Dus ik dacht eigenlijk ook, dat is wat er hier gaat gebeuren. Maar na 3 maanden is het dus gewoon nog steeds echt iets wat regelmatig in het nieuws is in de Verenigde Staten. Die boycott die sommige mensen van dat merk hebben in het leven geroepen, die woedt echt nog steeds. Dat zie je niet vaak. Dus die woede zit echt ontzettend diep bij de consumenten van Bud Light.
Weet je wat mij zo dwars zat? Ik had heel erg het gevoel van, waarschijnlijk sturen ze continu influencers zo'n biertje op. Hè. Dus maar iets te vieren, of iemand nou jarig is of iets anders heeft. En kijk, hier heb je blikjes met je gezicht erop. Is er wat anders dan een chocoladereep met je gezicht erop? Ja. Maar hier heb je blikjes met je gezicht erop. Veel plezier ermee. En ik kan me voorstellen dat soms wordt daar een filmpje van gemaakt, soms niet. En het gevoel dat mij heel erg bekruipt is, dat doen ze waarschijnlijk 100 keer. Mm-hmm. Toevallig is 1 daarvan transgender. En direct ontstaat er aangevuurd, aangewakkerd door de cultuuroorlog in Amerika. Een enorm conflict. Misschien ook electorale belangen die meespelen bij sommigen. Dat ze het ook wel fijn vinden om dit soort vuurtjes op te stoken. Maar dat heeft misschien wel als effect dat straks bedrijven überhaupt niet meer iets durven te sturen naar iemand die transgender is. En dat zou ik toch echt heel fout vinden.
Zomaar toevallig dat het naar een transgender is gestuurd. Dat was ook wel met een specifieke gedachte. Wat het voor een deel heel problematisch maakte eigenlijk, is dat de marketingbaas van Bud Light, ze heet Alyssa Heinerscheid, en die heeft 48 uur voor het filmpje van Dylan Mulvaney in een podcast een interview gegeven, waarin ze eigenlijk de strategie uit de doeken doet. En zij begint allerlei dingen te vertellen over we must elevate the brand. Het is nu een brand of Freddy out of touch humor. En het moest dus allemaal inclusiever, zei ze. En dat is eigenlijk wat heel veel mensen in het verkeerde keelgat is geschoten. Want Bud Light was eigenlijk vroeger altijd een merk voor iedereen. En dat was eigenlijk best wel knap hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Dat het zo verschrikkelijk populair is bij wie dan ook in de Amerikaanse bevolking. Dus bij zwart en bij wit, bij homo en bij hetero, bij noord en bij zuid, bij man en bij vrouw, bij gelovig en bij niet gelovig. En dat was deels dat ze bij al die groepen populair waren, omdat hun marketing een soort van blanco canvas was waar iedereen erop kon projecteren wat zij wilden dat Bud Light was voor hen. Dat was voor iedereen iets anders, maar het was in ieder geval vanille genoeg om je daar zelf op te zetten wat je wilde. Het was. Wat er gebeurt met deze rel is dat ze dus inderdaad die inclusieve kant op zijn gegaan en dat ze stelling hebben genomen in wat een vrij verhit politiek debat is, namelijk rondom transgenders in de Verenigde Staten. En toen dachten ineens heel veel Republikeinen van wacht eens even, nu is het niet meer mijn merk. En daar waren ze ook vooral echt boos over, want het waren heel veel mensen die gewoon echt Bud Light heel erg trouw zijn geweest. Die zoiets hebben van, ik raad het mijn vrienden aan, ik zie dit als mijn merk. En die voelen dat als verraad. En dat is de reden waarom dit zo verschrikkelijk verkeerd is gevallen.
Ja. Dus eigenlijk is het een beetje, wat voor merken zijn, dat is het vergelijkbaar mee in Nederland. Een beetje de Unox, de Calvé, de Hema, Albert Heijn, KLM.
Echt een allemansvriend.
Merken waar heel veel doelgroepen zich thuis bij voelen. Ik denk ook in Nederland zeggen mensen ook niet van ik ga naar de Albert Heijn, maar ik ga naar mijn Albert Heijn. Hè? Dus je voelt alsof het van jou is.
Ja.
En in één keer hadden heel veel mensen, of dat nou rationeel of niet is, hè, maar hadden ze het gevoel van de manier waarop dit merk naar mij kijkt als klant, geeft mij in ieder geval het gevoel dat ik niet pas bij dit merk.
Exact. Ze voelden zich gewoon eigenlijk niet gerespecteerd meer. En dat interview waar ik het over had in die podcast van die marketingbaas die inmiddels natuurlijk ontslagen is. Want als het 20 miljard heeft gekost deze marketingactie, dan is het moeilijk om die positie nog te kunnen vervullen. Maar dat interview dat is natuurlijk ook getoond op allerlei plaatsen. Het is ook op Fox News te zien geweest. De combinatie van aan de ene kant zeggen van we moeten het merk verheffen en dan op deze manier te werk gaan. Ja, dat was echt iets wat er heel veel mensen gewoon echt ontzettend verkeerd viel. Die voelden zich niet gerespecteerd.
Ja, maar dat vind ik wel interessant. Want dat element heb ik ook in de discussie hier in Nederland eigenlijk gemist. Want er zijn natuurlijk heel veel merken die uitgesproken zijn. Als je Ben & Jerry's ice cream hebt.
Klopt, ja.
Dat is een heel uitgesproken merk. En ik denk dat ze alleen maar profiteren van de uitgesprokenheid van dat merk. Af en toe hebben ze een conflictje als ze een Israël standpunt hebben ingenomen.
Klopt ook,
maar over het algemeen, er zijn best wel andere merken die gewoon uitgesproken zijn. Alleen paste de manier waarop over klanten werd gesproken niet bij het gevoel en de uitstraling die mensen op dat moment hadden van Bud.
Nee, exact. Dat is hem inderdaad. Ja, want purpose marketing is eigenlijk hoe dit heet. Hè? Dus dat je uiteindelijk een soort van groot doel aan jouw merk probeert te koppelen. Je bent ook voor rechtvaardigheid in de samenleving. Dat doen inderdaad veel merken. Ben & Jerry's is een heel goed voorbeeld. Nike is een ander voorbeeld bijvoorbeeld, die ook daar heel veel succes mee heeft gehad. Ze hebben op een gegeven moment Colin Kaepernick, die American football speler, als boegbeeld genomen. En Colin Kaepernick was iemand die geknield heeft voor racisme en politiegeweld. En dat was heel erg controversieel. Sommige mensen zeiden dat hij dat niet moest doen. En nou ja, daar heeft hij zijn baan uiteindelijk bij een club voor verloren. En hij heeft ook geen nieuw contract gekregen bij een andere club. Dus die man die zat eigenlijk thuis, maar was wel bij een heel groot deel van de samenleving een held.
Ja.
En Nike heeft hem vervolgens een boegbeeld gemaakt. Vrij opmerkelijk, want normaal gesproken zijn natuurlijk allemaal grote atleten die het boegbeeld zijn. Maar dit was iemand die eigenlijk werkloos thuis zat, die het boegbeeld werd. Financieel gezien heeft ze dat veel opgeleverd. Maar het grote verschil met Nike en Bud Light is dat Nike een klantenbestand heeft wat voor 2/3 bestaat uit mensen onder de 35. Nou, die zijn heel progressief. Dus als je dan ineens iemand neemt die opkwam voor politiegeweld die tegen politiegeweld en racisme was, die was hun held, zeg maar. Dus er zullen wel mensen boos om zijn geweest, maar dat zijn niet de standaard Nike klanten. Dus daardoor werkte het voor Nike hartstikke goed. Maar ja, Bud Light is zoals gezegd anders, want die heeft dus een hele brede doelgroep. En dan ineens werkt dit gewoon echt aanzienlijk minder goed. Het doel van marketing is natuurlijk om dingen te verkopen. En als je dan ineens ervoor zorgt dat je product minder gekocht wordt, dan is het natuurlijk niet een hele slimme strategie.
Oké, dan snap ik hem ook beter. Want ik bedoel, als Nike dus inderdaad een bekende conservatief zou gaan sponsoren ineens, dan zou er ook iets van een backlash ontstaan waarschijnlijk. Omdat de mensen die Nikes kopen dat weer verschrikkelijk vinden.
Ja, ik denk als Jordan Peterson ineens wordt gepresenteerd als het nieuwe boegbeeld van Nike, dan ontstaat er bij een groot deel van het huidige klantenbestand een groot probleem inderdaad. Ja, klopt. Ja. Ja.
Oké, dan snap ik hem wel beter. Wat mij verwonderde is dat er ook in Nederland werd er best een verhitte discussie gevoerd over wat er hier aan de hand is.
Zeker.
Waarbij mensen niet alleen een oordeel hadden over Bud, maar ook over journalisten in Nederland die hierover schreven. Want ik denk dat NOS best een neutraal stuk hierover schreef. Ze hebben, het nieuws is natuurlijk, of je het linksom rechtsom, een bedrijf dat 20 miljard aan waarde verliest, dat is nieuws. En dan kan je linksom rechtsom, dat is dan het nieuws. En er werd ook wel uitgelegd hoe het was gekomen. En toen zag ik op Twitter allemaal reacties bijvoorbeeld van Jens Bosman. Dat is een voormalig bestuurder van Dwars. Dat is de jongerenvereniging van GroenLinks. Die haalde echt uit naar de NOS. En hij zei, dit is geen nieuws. Dit is regelrechte collaboratie. En toen dacht ik, pardon? Collaboratie? Wat is dit? Dus de NOS hult met de vijand. Moeten NOS-journalisten nu tegen de muur gezet worden of zo? Als je zo bewust Tweede Wereldoorlog terminologie gebruikt, dan ben je zelf gewoon echt een klimaat aan het opstoken waar journalisten bedreigd worden. Dit is nou waarom mensen van de NOS niet meer met een NOS-logo op de busjes rond kunnen rijden. En wat mij betreft is dat ook net zo erg als wat een Thierry Baudet doet of een Donald Trump. Hè? Dus kritiek, ja, maar dit soort Tweede Wereldoorlog termen gebruiken om mensen als collaborateurs weg te zetten. Ja. Omdat ze wat jou betreft niet voldoende aangeven dat het irrationeel zou zijn hoe Republikeinen in Amerika hierop reageren. Of dat het expres onderdeel wordt gemaakt van de cultuuroorlog. Ik denk dat het allemaal klopt. Ja, maar ik denk niet dat hier per se erin had gemoeten. En als je het niet doet, hoef je journalist niet voor collaborateur uit te maken.
Dat denk ik inderdaad zeker niet, nee. Nee, precies, want dit soort mensen willen dus inderdaad dat de NOS erover schrijft vanuit het standpunt van dit is onderdrukking van transgenders en dit is slecht. Kijk, dat is natuurlijk niet de taak van een nieuwsorganisatie. Jij mag er een mening over hebben, ik mag er een mening over hebben, iedereen mag er een mening over hebben, maar je wil dat de nieuwsorganisatie dat niet doet. Dus ik vind ook in dat opzicht inhoudelijk zijn punt echt uitermate zwak en niet met respect voor de democratie. Want ik vind dat juist mensen hun eigen mening over dit soort onderwerpen moeten kunnen voeren. Dus ik vond het ook absurd dat er een reactie komt uit sommige kampen. Dat komt vooral van kampen die heel erg extreem in dit debat zitten. Maar ik denk dat ze er inderdaad, wat jij zegt, goed aan doen om de toon in ieder geval iets te matigen. Oké, nou, dat was Bud Light. Je kunt wel zeggen dat het de marketing blunder van de eeuw is. Ik denk niet dat ik daarmee overdrijf als ze 20 miljard hebben verloren. Maar ik wil het over iets anders hebben, namelijk iets wat een van mijn favoriete YouTube-kanalen is. Dat is namelijk Nerdstaljack. Kijk jij veel YouTube eigenlijk, Lars?
Niet superveel.
Nee, kan me voorstellen. Nee, ik ben wel echt een YouTube-kijker.
Ik heb weinig echt favoriete kanalen of zo waarvan ik altijd waar ik altijd op elke video afstem.
Ja, dat heb ik wel. Ik heb wel een aantal echte kanalen die ik fantastisch vind. En Nerdstaljack was daar er één van. En er is ook een soort van romantisch beeld van wat een YouTuber is, hè? Dus dan denk je aan iemand op een zolderkamertje die een hele grote passie heeft voor een bepaald onderwerp en die daar toevallig hele mooie video's over kan maken. En eigenlijk zie je dat romantische beeld steeds vaker niet meer van toepassing is.
Ja, het is een beetje hetzelfde als met podcasts volgens mij.
Ja, misschien nog wel YouTube iets meer, omdat de productiekosten van een video misschien ook nog wel een stukje hoger zijn, waardoor het voor een bedrijf logischer is om dat soort taken over te nemen. Maar ik haal het kanaal Nerdstaljack aan, omdat het een kanaal is wat ik al een aantal jaar volgde. En het heeft hele goede video-essays over populaire tv-series in de Verenigde Staten. Het zijn heel goed geschreven, goed gemonteerd, interessante inzichten. Een van de dingen die ik als eerste bijvoorbeeld keek was een video over waarom de baas in de Amerikaanse Office heel erg veranderde van persoonlijkheid vanaf seizoen 1 tot en met seizoen 2. Dus dat is echt een groot verschil tussen die twee seizoenen. En hij heeft precies geanalyseerd waarom de baas en zijn persoonlijkheid in seizoen 1 gewoon eigenlijk totaal niet werkte. Nou, dat is een vraag die ik eigenlijk nooit echt had uitgesproken, maar die ik wel had sinds dat ik die serie ooit gezien heb, jaren geleden. Dus ik vond het heel interessant om daar een essay over te kijken.
Ja, ze heeft ook wel een hoog nerdgehalte, moet ik eerlijk
zeggen. Ja, precies. Maar dat is waarom het Nerdstaljack is. Dat is precies waarom ook YouTube natuurlijk scoort. Het is een heel erg niche ding. Het is alleen maar voor een bepaald publiek waarom dat interessant is. Maar dit was gewoon één gast met een YouTube-kanaal. Het was ook iemand die heel af en toe maar een video produceerde. Als in, er kon weken tussen twee video's zitten. Als hij een goed idee had, dan maakte hij er een video van. Maar op een gegeven moment begon me op te vallen. Het aantal video's is wel sterk aan het toenemen. Hè? Dus ineens zag ik dat er 3 keer per week een video werd geüpload. En het viel me ook wel een klein beetje op dat de kwaliteit niet meer zo was als die van vroeger. Maar ik dacht nog ergens bij mezelf van, ja, als je 3 video's per week maakt, is dat misschien logisch. Maar oké, ik begrijp dat je de eisen iets lager moet leggen. Maar toen op een gegeven moment zag ik iets wat me echt heel erg verbaasde. En dat is dat mij volgens het befaamde algoritme van YouTube een video werd aanbevolen met de titel Nerdstaljack Stole My Video. En ik heb erop geklikt, ik heb die video gekeken en die video liet heel mooi zien dat inderdaad een video van die kleinere creator, dat was gewoon inderdaad het romantische beeld, iemand op een zolderkamertje die een video maakte en die zei eigenlijk van 1-op-1 is mijn video overgenomen. De versie van Nerdstaljack heeft dezelfde ideeën. Het is iets beter gemonteerd, maar het zijn exact dezelfde ideeën. En sommige teksten waren zelfs hetzelfde.
Ja, ook eigenlijk heel stom van het algoritme van YouTube dan eigenlijk. Hè? Want jij was gewoon fan van een kanaal, je keek alles. Ja. Totdat je op advies van YouTube een ander filmpje zag, van een andere maker. Waardoor je nu niks meer kijkt van Nerdstaljack.
Nou, ik weet niet of ik niks meer kijk voor Nerdstaljack. Maar het is ergens logisch dat het algoritme dat aanbeveelt. Want als je geïnteresseerd bent in Nerdstaljack, dan ben je waarschijnlijk ook geïnteresseerd in deze video. Dus ergens vanuit YouTube's perspectief snap ik dat nog wel, dat ze dat doen. Maar wat deze video ook vooral voor inzicht gaf in de zaak, is dat Nerdstaljack niet meer het kanaal was wat het vroeger was. Want waarom wordt er plagiaat gepleegd? De kwaliteit is eisen zijn omlaag gegaan, omdat er ineens een bedrijf achter blijkt te zitten. Vroeger was er dus één gast, maar die had heel veel succes, kreeg heel veel abonnees. Toen is die benaderd door een bedrijf en die zei van, joh, hey, wij willen jouw kanaal wel gaan we willen uitbater worden van jouw kanaal. We willen het graag van je kopen. Dan gaan we dezelfde soort content maken, alleen we gaan het met andere schrijvers en andere editors doen. Die nemen al het werk voor jou uit handen. Je hoeft alleen nog maar de video's in te spreken, zodat het lijkt alsof jij het nog gewoon doet. Maar eigenlijk zijn het andere mensen. En als je meer video's produceert, dan kan je natuurlijk ook veel meer geld aan zo'n kanaal verdienen. Dus het is gewoon overgenomen door een relatief groot bedrijf. Dat is eigenlijk wat er totaal is veranderd. En de plagiaat is erkend door Nerdstalgic. Zij hebben ook een video offline gehaald. Die schrijver zal ongetwijfeld ook wel problemen hebben gehad daarmee. Maar je ziet hierbij gewoon wat er gaande is op YouTube. Het zijn de grote bedrijven die daar steeds vaker een grote rol aan het spelen zijn. En dat de kleinere creators vaak zien dat er content van hun wordt overgenomen door die grote creators. En je hebt natuurlijk geen podium, je hebt een podium op te staan, maar je hebt geen podium om dat daadwerkelijk te verkondigen. Dus normaal gesproken komen mensen er ook niet achter dat een video van jou gestolen is.
Ja, dus eigenlijk gebeurt er nu op YouTube wat in de rest van de wereld al heel lang gebeurt.
Ja.
Bijvoorbeeld bij winkels of restaurantjes. Je had bijvoorbeeld vroeger had je Loetje.
Ja.
Dat was een begrip. Gewoon kwaliteitsvlees, een heel pakje Blue Band in de jus tegen een goede prijs. En dat was gewoon echt een leuke zaak. En op een gegeven moment is dat overgenomen door een grote keten. Die eigenlijk een grote investeerder die niks anders wilde dan zoveel mogelijk geld uit mensen kloppen. Dus in één keer begonnen er allemaal loetjes over heel Nederland te ontstaan. Nou, de kwaliteit van het vlees werd steeds minder. De boter werd vervangen door goedkopere boter. En inmiddels zijn de prijzen verdubbeld. Dus het is in niks meer wat het vroeger was. En dat is eigenlijk misgegaan toen iets authentieks, iets kleins is overgenomen en vercommercialiseerd.
Ja, daarom is de boodschap die ik er zelf uit heb gehaald, is ook van kijk goed naar dat YouTube-kanaal. Het is niet altijd wat je dacht dat het was. Er zitten soms wel inderdaad grote bedrijven achter. Eigenlijk is Nerdstalgic tegenwoordig wat ze noemen een content farm. Ze hebben gewoon als taak om zo snel mogelijk zoveel mogelijk content te produceren om vervolgens dan geld te verdienen aan de advertenties. En dat betekent vaak dat het een beetje clickbait is. Het zijn hele aantrekkelijke titels die niet altijd even goed worden waargemaakt. Ja. Nou, in ieder geval een goede les om te leren over YouTube. Dus dat heb ik eruit getrokken. Maar inderdaad, ik ben het helemaal eens met je vergelijking met Loetje. Dat is ook precies wat daar is gebeurd. Oké, dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Sophie. Zij schrijft, beste Fik en Lars, is het jullie opgevallen dat Marcel en Gijs elke uitzending van een nieuwe talkshow afsluiten met een kijkersvraag? Hebben ze dat idee niet gewoon van de communicado's geleend? En zijn er misschien ook dingen die jullie graag van hen zouden willen kopiëren?
Ja, leuke vraag. Ik denk niet dat ze het van ons hebben gepikt. Volgens mij zijn er wel meer podcasts die dit doen.
Ik denk dat wij schaamteloos moeten claimen dat ze het gewoon van ons gestolen hebben.
We moeten gewoon boos worden nu.
Absoluut. Wij moeten een advocaat in de arm nemen en wij gaan achter Marcel en Gijs aan. Jullie hebben onze rubriek gestolen, plagiaat.
Misschien moeten we Christian Alberdinck-Tijn vragen. Die,
precies.
Die kan gewoon een blafbrief sturen. Die doet dat voor kleine zaken.
Die doet dat wel, ja. maar in alle ernst inderdaad. Ik denk dat ze dat idee natuurlijk niet van ons hebben. Maar dankjewel dat je dat dacht. Tweede vraag van Sophie is van, zijn er misschien dingen die jullie graag van hen zouden willen kopiëren? Zijn er dingen die Marcel en Gijs doen, waarvan jij zegt, Lars, dat zouden wij misschien ook moeten doen?
Nou ja, ik ben wel jaloers hoe zij zo'n groot publiek weten te bereiken. Want als je kijkt naar hoeveel mensen naar hun podcast luisteren.
Zeker.
Dat is echt, volgens mij staat het stevast bij de 3 best beluisterde podcasts van heel Nederland. Dus daar ben ik stiekem daar wel jaloers op.
Het is een leuke dynamiek, ja.
Ik weet niet of er iets is wat we direct kunnen kopiëren daar. Ik weet niet of wij hun geheim kunnen kopiëren.
Ja, je moet ook volgens mij niet per se... ik weet niet, het geheim is misschien moeilijk. Maar wat ik wel altijd goed vind aan Marcel van Roosmalen is dat hij interessant commentaar weet te geven. Er zit heel veel persoonlijkheid in. En tegelijkertijd is het wel altijd een net wat ander inzicht. Ik denk dat dat wel goed is. Ik denk dat dat wel belangrijk is om dat te ontwikkelen. Dus die tone of voice, die moet je niet kopiëren. Het feit dat hij een hele sterke tone of voice heeft. Ik denk dat dat wel iets is wat je moet ontwikkelen bij jezelf. Dat vind ik dat ik er wel van kan leren.
Ja.
Oké, goed. Dankjewel Sofie voor je vraag. Vraag het vikandlars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Volgende week ben jij, Lars, er niet.
Nee. Nee, want vrijdag is mijn vriendin Milena uitgerekend. En we dachten, nou, dat wordt zo dicht bij de opname of de uitzendmoment. Dat is gewoon niet handig omdat we al die onzekerheid hebben. Dus Victor, jij neemt de podcast op met een gastpresentator. Wiens shtick het is om in een hoodie enthousiast over technologie te spreken. Vaste luisteraars weten nu wie het is. En ik ben al ook super blij dat hij de honneurs wil waarnemen. Dus ik ben al heel nieuwsgierig naar die podcast, Victor.
Ik hoop dat we er een mooie aflevering van gaan maken. Als je met veel plezier luistert, abonneer je dan op deze podcast door op volgen te klikken en schrijf direct een recensie op Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.